Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 84 en daarvan het vijfde vers willen wij gaan zingen ter voortzetting van de dienst. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. En wat er verder volgt in vers 5 van Psalm 84. Schriftlezing voor deze middag is uit het tweede boek van Mozes, Exodus, en daarvan het vierde hoofdstuk. Exodus 4 wordt u genoemd als schriftlezing, maar doen wij eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
En hen die de spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten we ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. U is genoemd te lezen Exodus 4. Toen antwoordde Mozes en zeide: maar zie, zij zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen, want ze zullen zeggen: de Heere is u niet verschenen. En de Heere zeide tot hem: wat is er in uw hand? En hij zeide: een staf. En hij zeide: werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang, en Mozes vloot van haar. Toen zeide de Heere tot Mozes: trek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar, en zij werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is de Heere, de God hunne vaderen, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En de Heere zeide verder tot hem: steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem, daarna trok hij ze uit en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zeide: steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem en zie, zij was weder als zijn ander vlees. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven, noch naar de stem van de eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zal geschieden, zo ze ook deze twee tekenen niet geloven, noch naar uw stem horen, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Toen zeide Mozes tot de Heere: och Heere, ik ben geen man wel ter tale, noch van gisteren, noch van eergisteren, noch van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En de Heere zeide tot hem: wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of de dove, of de ziende of de blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? En nu ga heen, en ik zal met uw mond zijn, en ik zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zeide: och Heere, zend toch door de hand desgene die gij toch zou zenden. Toen ontstak de toren des Heere over Mozes, en hij zeide: is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal, en ook, zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen, en ik zal met uw mond en met zijn mond zijn, en ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken, en het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn, en gij zult hem tot een God zijn. Neem dan deze uw staf in uw hand, waarmee gij die tekenen doen zult. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jeter, zijn schoonvader, en zeide tot hem, laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broederen, die in Egypte zijn, en zie of zij nog leven. Jetro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hem op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao, die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen. De Heere zeide ook tot Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods en hij kuste hem. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heeren die hem gezonden had en al de tekenen die hij hem bevolen had. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden alle oudste kinderen van Israël. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde en zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag. En zij neigden hun hoofden en aanbaden. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij gaan luisteren naar Exodus 4, vers 24 tot en met 26. Daar luidt Gods woord en de tekst. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed vooruit haar zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij, dat is de Heere, liet van hem af. Toen zeide zij, bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. Tot zover tekstwoorden. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, worden we geroepen het sacrament van de heilige doop te bedienen aan twee kinderen der gemeente. En in verband daarmee lezen wij het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt de Zoon ons dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlevende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons woont en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook, zonder hun weten, der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost, tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood begraven worden, en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis Hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doopouders vragen om op te staan van hun zitplaats om antwoord te geven op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekende waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, uw kind, als het tot zijn verstand zou gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen het onderwijzen te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Richardson? Moeder Richardson. Vader Stook, moeder Stook. Geliefde doopouders, een kort persoonlijk woord op dit moment, nu jullie op het punt staan jullie kindje ten doop te houden, nu zojuist jullie ja-woord geklonken heeft op de drie vragen. Wat dat precies betekent, dat jullie kind een plaats krijgt in het verbond en wat de Heere in dat verband van ons vraagt en van ons eist. En wat de Heere geven wil, dat hopen we straks met de hulp van de Heere vanuit zijn woord te overdenken. Ik trek nu vanuit de namen van jullie jongens, van jullie zoons, nog een enkele lijn. En ik heb het, als ik het me goed herinner, in het kerkblad ook al geschreven. Jullie hebben allebei jullie jongen een prachtige naam gegeven, of zelfs meerdere namen. Maar de roepnaam deed mij in allebei de gevallen denken aan een kerkvader van al lang geleden. Glenn en Regina, jullie hebben Justin ontvangen uit de hand van de Heere. En die naam wijst terug naar, dat hebben jullie misschien niet zo overdacht toen jullie de naam uitzochten voor jullie kind, maar die naam wijst eigenlijk terug naar een van de allereerste kerkvaders in de kerkgeschiedenis, Justinus. Die zo rond 165 na Christus de marteldood stierf in Rome. Maar die ook tot bekering kwam en van wie we in elk geval weten dat hij op zeker moment op zoek ging naar wat nu de waarheid was. Was niet christelijk opgevoed, maar wat was de waarheid? En waar was het antwoord op de diepste vragen van zijn hart en van zijn ziel te vinden? Zulke soort mensen komen we meer tegen in de kerkgeschiedenis. Mensen die zoeken naar de waarheid. Denk ook aan Augustinus. En Justinus kwam toen op een wandeling langs het strand een oude man tegen. En die oude man wees hem op twee dingen die ik ook jullie wil voorhouden als doopouders. Hij wees allereerst op het woord van God. Dat woord waarin het licht van de profetie schijnt. Dat woord waarin de woorden van het eeuwige leven te vinden zijn. Zoek God in dat woord en maak dat woord bekend aan jullie kinderen. Maak ze bekend bij het groter worden met het woord van God. Breng ze onder het woord van God. Tweede, waar die oude man Justinus op wees, dat was het gebed. En dan lees ik een klein stukje voor. Justinus vertelt er later dit over. Hij zegt dat die oude man tegen hem heeft gezegd, maar u moet vooral bidden dat de poorten van het licht voor u geopend worden. Want deze dingen, en dan bedoelt hij de dingen van het woord van God, zijn niet voor iedereen te zien en te vatten, maar alleen als God en zijn Christus het aan iemand geeft. Dat is ook waar. Het gebed is ook nodig. Het gebed om het licht van Gods geest, opdat we het woord van de Heere echt mogen verstaan. Opdat we echt mogen verstaan voor onszelf en voor onze kinderen wat de Heere daarin te zeggen heeft. Opdat jullie kinderen dat mogen zien, mogen leren. En dan kom ik ook nog even bij De naam van jullie zoon, keizer Machteld, Bernard. Dezelfde naam die een kerkvader, volgens sommigen de allerlaatste kerkvader, want op zeker moment houdt de opsomming van kerkvaders op, maar die Bernardus van Clairvaux gedragen heeft. Dan zijn we in de 12e eeuw na Christus, veel verder, nog wel voor de reformatie. Maar een van de dingen die mij het meest getroffen heeft in de boeken van Bernardus van Clairvaux, en ik ben ervan gaan houden van wat hij heeft geschreven, althans een deel van wat hij heeft geschreven. Als het over Maria gaat, schrijft hij dingen waar ik me absoluut niet in kan vinden. Maar wat kostbaar is in zijn geschriften, dat is wat hij schrijft over de wonden van Christus. En dat wil ik jullie in deze doopdienst ook meegeven. Ook aan jullie en aan jullie beide ouderparen. Het gaat om het gebed, het gaat om het woord van God. Maar het gaat er boven alles om dat door de middelen van het gebed en het woord jullie kinderen, jullie zoon, die ene naam tot zaligheid mag leren in zijn leven. En dat is de naam van een zaligmaker die geleden heeft. En in wiens wonden er troost ligt. En dan schrijft Bernard van Clairvaux daar twee hele treffende dingen over die ik nog even doorgeef. Het eerste is, hij zegt, in die open wonden van de Heer Jezus kijkt u God als het ware in zijn liefdeshart. Christus heeft daarom wonden willen laten toebrengen. Ja, omdat het moest. Omdat de zonde zo erg was, dat wilde Christus ze dragen voor de zijne. Hij daarvoor ook verwond moest worden. Maar Christus wilde ook verwond worden om door zijn wonden, en dat zijn de wonden van zijn liefde heen, zicht te geven op het hart van een God die het verlorene zoekt. En verloren zijn wij van nature met onze kinderen. Dat hebben we uit het formulier ook gehoord. Wat is nodig om door Gods geest gebracht te worden bij die wonden van Christus. En om daarin, en dat is het tweede wat Bernard van Clairvaux schrijft, om daar een schuilplaats in te zoeken. Om te schuilen in die wonden van Christus tegen de welverdiende toorn van God over onze zonden. Wel, dat geven de Heere aan jullie kind, aan ons allen uit genade. Ik denk ook nog even aan de ouders, aan de grootouders die aanwezig mogen zijn in deze dienst, getuigen van de doop van een kleinkind. Groot voorrecht als we daar getuigen van mogen zijn, en tegelijkertijd alle reden om de Heere niet alleen te erkennen, dat ook. Want het is een groot voorrecht dat de Heere ons en onze kinderen afzondert van de wereld. Dat hij ons, zoals het formulier het zegt, in Christus heilig, dat wil zeggen apart zet. Alle reden om Gods naam te erkennen, maar ook alle reden om de Heere ootmoedig te vragen. Heere, wil u de genade, het wezen van het verbond, ook uit genade schenken aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen. Mogen ze, net zoals dat voor Nicodemus nodig was, en net zoals dat voor ieder kind, gedoopt kind nodig is, mogen ze door uw genade wederom geboren worden tot een levende hoop in deze wereld. De Heere geeft het ons, onze kinderen, onze kleinkinderen, en hij werkt het in het midden van de gemeente tot eer van zijn naam en tot onze zaligheid. We willen overgaan tot de bediening van de doop, maar eerst worden de doopelingen binnengebracht onder het zingen van Psalm 105, het vijfde vers. En jullie mogen gaan zitten. 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daarna vindt de doopsbediening plaats. En na de doopsbediening zingen wij zo mogelijk staande 134 vers 3. Dat is Heeren zegen op uw daal. Justin Richardson, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Bernard Cornelis Johannes Stolk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankgebed en bidden we de Heer om de zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heren, wij bidden u dat voor deze kinderen. Wij bidden u dat voor hun ouders, voor hun grootouders en de andere familieleden die getuigen mogen zijn van deze doopdienst. We bidden het u voor alle kinderen van de gemeente. Denk aan uw verbond, Heere. En wil u heel bijzonder die kinderen opzoeken en die jonge mensen opzoeken. Die misschien ook wel lang geleden hier gedoopt werden. Maar die wegen bij u vandaan gegaan zijn, wil u ze terugbrengen, Heere. Denk aan uw verbond. Wil u geven wat nodig is aan de ouders om hun kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. En daarvoor is nodig, Heere, dat wij ook zelf die vrezen des Heeren zoeken. Wilt u het geven? Gedenk aan degene die met moeite en verdriet getuigen waren van de doop. Niet omdat ze de doop aan kinderen van de gemeente misgunnen willen. Omdat ze de vreugde aan de ouders misgunnen willen, maar wel omdat er in hun hart het verdriet en het gemis is. Omdat de kinderzegen hen niet gegeven werd. Of omdat ze een kindje moesten verliezen. Of om nog een andere reden, Heere, alles is u bekend en wij bidden, troost u het hart dat schreiend tot u vlucht. En als we dat niet kunnen, wil u toch geven wat er nodig is. Schenk een zegen over uw woord en over de prediking van uw woord als we daartoe willen overgaan straks. Laat de prediking helder en duidelijk mogen zijn. Laat de doopouders rust mogen ontvangen om ongestoord te kunnen luisteren naar uw woord en wij allen. Gedenk ook hen die niet gewend zijn om in de kerk te komen en laat er voor hen ook een boodschap bij mogen zijn die hun hart zo mag raken en zo mag treffen. Zoals dat eenmaal gebeurde bij Justinus. Heere, wij bidden zo om alles wat nodig is bij het luisteren en bij het spreken. Gedenk hen die thuis moeten meeluisteren. Helpt u ze om de aandacht te richten op uw woord. En wilt u in onze huizen en boven alles in onze harten komen. Werkt u het wonder van uw genade. Het wonder van echte bekering en van wedergeboorte in onze harten. En waar u het werkte, wil u het versterken. Wat u hebt gewrocht. Heere, gedenk ons zo allen. U weet van wie het moeilijk hebben. U kent alle zorgen. Draag ons land en volk, onze overheid heel bijzonder aan u op. Ook in deze tijden waarin ze toch de verantwoordelijkheid heeft om de juiste maatregelen te nemen. Heere, geeft u ook wijsheid en wat nodig is. Waakt u vanuit de hemel over de samenkomsten van uw kerk over het rond van deze aarde. Maakt u het mogelijk daar waar het maar ten dele mogelijk is. En Heere, breidt uw koninkrijk uit. Scheldt het werk van de Satan. En wilt u uw naam ook deze middag nog verheerlijken onder ons. Om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 103e psalm, het 7e vers, ter voorbereiding op de prediking. 103 vers 7, de collecten zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen het 7e vers van psalm 103. Wat is er, geliefde gemeente, doopouders, zojuist gebeurd? Als wij in gedachten daar even naar teruggaan, naar het gebeuren van de doop, dan moeten wij elkaar eraan herinneren dat we de doop nooit op zichzelf mogen zien. De doop is een teken. Een teken van het verbond. Een teken dat ten diepste wijst naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Het gaat niet om de doop op zich. Hoe belangrijk ook. En we zullen wel horen dat het teken belangrijk is. Maar het teken is belangrijk omdat het verwijst naar de betekende zaak. Het bloed van Christus. Het water dat zojuist vloeide op de hoofdjes van jullie beide zoontjes. Dat preekt ons, wij en onze kinderen, van nature onrein door de zonde. En ik zeg dat met schroom vanmiddag, maar ik zeg het toch vanuit Gods woord. En daarom met de gehele wereld verdoemelijk voor God. En daarom nodig om gewassen te worden in het bloed van Christus. Dat is het teken van de doop. In het Oude Testament, voordat de Heer Jezus Christus stierf en zijn bloed stortte, was er een ander teken van het verbond en dat was het teken van de besnijdenis. Ook een teken dat duidelijk maakte dat de Heer mensenkinderen apart wilde zetten. Een teken dat ten diepste ook heen wees naar het bloed van Christus. En over dat teken gaat het heel bijzonder in onze tekstwoorden van deze middag. En als we die woorden overdenken, dan moeten we het maar zo doen dat we niet alleen denken aan de besnijdenis, zoals die er was voor het offer van de Heer Jezus Christus en zoals die toen verplicht was voor alle jongetjes van het verbond. Maar dan mogen we de lijn ook doortrekken naar dat teken dat onder het nieuwe verbond dezelfde functie heeft als de besnijdenis, de heilige doop. En zo willen we met Gods hulp gaan luisteren naar onze tekstwoorden als we daarbij schrijven Mozes en Zippora en het teken van het verbond. Mozes en Zippora en het teken van het verbond. Het is een moeilijke geschiedenis, een onbekende geschiedenis, een geschiedenis vol vragen en onzekerheden die voor ons ligt. Daarom wil ik eerst maar de geschiedenis met u doornemen en letten op de vier dingen die er gebeuren. Dus onze eerste gedachte is gebeurtenis in viervoud. En dan onze tweede gedachte onderwijs in viervoud. Wat we vanuit deze geschiedenis kunnen leren voor vandaag, wat deze geschiedenis ons predikt. Dus twee gedachten, gebeurtenis in viervoud en vervolgens onderwijs in viervoud. We hebben, gemeente, deze middag een bladzijde uit het levensboek van Mozes voor ons. En de kinderen weten wel dat we het leven van Mozes kunnen indelen in drie perioden. De eerste jaren van het leven van Mozes heeft hij doorgebracht in Egypte. Hele korte tijd bij zijn eigen moeder, maar toen al heel snel, na enkele jaren, aan het hof van de farao. De eerste periode van het leven van Mozes ligt in Egypte. En dan neemt hij het op, ik stip dat maar even aan, dan neemt hij het op voor iemand van zijn volk, dan slaat hij een Egyptenaar dood en dan moet hij vluchten naar Midian. En dan begint de tweede periode van zijn leven. Vele jaren is Mozes schaapherder in de woestijn van Midian. Hij vindt daar een vrouw, Zippora, de dochter van Jethro. Hij trouwt met die vrouw, ze krijgen twee kinderen, Gersom en Eliezer. Die jaren gaan voorbij en dan roept de Heere Mozes bij de brandende braambos. De Heere maakt zich aan Mozes bekend met die naam, God van het verbond, ik zal zijn die ik zijn zal. En de Heere geeft Mozes een opdracht, Mozes moet terug naar Egypte, hij moet gaan spreken tot het volk. Dat daar verdrukt wordt, dat daar roept en kermt tot de Heere. En hij moet gaan spreken tot de farao. namens de Heere, laat mijn volk trekken. En Mozes heeft aanvankelijk heel veel bezwaren gehad tegen die opdracht. Hij brengt ze één voor één naar voren en één voor één worden ze door de Heere weerlegd. Zo is het nog, als de Heere mensen roept, krachtig roept, dan kunnen er heel veel bezwaren zijn in het hart. En de Heere gaat al die bezwaren één voor één wegnemen. Daar zorgt hij zelf voor. En dan uiteindelijk blijft er geen bezwaar meer over, dan moet Mozes gaan. Hij neemt zijn vrouw mee, hij neemt zijn twee jongens mee. Hij zet ze, zo hebben we gelezen, op ezels. Het is nog een hele reis. Midian moeten we zoeken, ergens op de grens van wat nu Saoedi-Arabië en Jordanië is. En dan moet je nog een aardig stuk door de woestijn, langs de Rode Zee, naar Egypte. En zeker naar het land Goshen was dat nog een hele afstand. Maar Mozes gaat op reis, in gehoorzaamheid uiteindelijk toch, aan de geboden, aan de opdracht van de Heere. En dan onderweg, dan gebeurt wat we lezen in onze tekst. Laten we het maar stukje voor stukje gaan lezen. Vier gebeurtenissen. De eerste gebeurtenis lezen we in vers 24. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem, dat is Mozes, tegenkwam en zocht hem te doden. Dat zijn eigenlijk heel verwonderlijke woorden. Mozes geroepen naar Egypte, de Heere had een taak voor hem. En nu komt de Heere Mozes onderweg in de woestijn tegen. Ze hebben een dag gereisd, ze zoeken een overnachtingsplaats, ergens in een herberg. En daar in die herberg komt de Heere Mozes tegen en hij zoekt Mozes onderweg te doden. Hoe precies, weten we niet. Het zou kunnen dat de Heere verschenen is in de gedaante van een engel met een uitgetrokken zwaard, zoals Biliam zo'n engel tegenkwam. Het zou kunnen dat de Heere aan Mozes verschenen is in de gedaante van een man die met hem worstelde, zoals Jacob daar bij Pniel van geweten heeft. Het zou ook kunnen, verschillende Bijbeluitleggers opperen die mogelijkheid, dat Mozes plotseling ernstig ziek geworden is. Plotseling hele hoge koorts heeft gekregen die hem uitputte. Maar in elk geval, Mozes en Zippora hebben in die gebeurtenis Gods hand gezien. Het staat er niet voor niets zo in onze tekst. En wij weten, Exodus is door Mozes geschreven. Dus Mozes heeft het zelf geschreven. Dat op zeker moment God hem zocht te doden. En Mozes en Zippora hebben niet alleen begrepen dat het Gods hand was die zo tot hen kwam, maar ze hebben ook begrepen wat de oorzaak ervan was. Waarom was dat? Ik kan me voorstellen dat de kinderen in de kerk die vraag zeker hebben. De Heere stuurt Mozes met een opdracht naar Egypte. Mozes gaat gehoorzaam en dan zoekt onderweg, in die weg van de gehoorzaamheid, de Heere Mozes te doden. Waarom is dat? Wat is de reden die de Heere precies heeft? Wel, we leiden het af uit het vervolg van de geschiedenis. We moeten het ons zo voorstellen. Eén van de zoons van Mozes is niet besneden. Heeft het teken van het verbond niet ontvangen. En er is wat meningsverschil onder de uitleggers, juist omdat deze geschiedenis toch wel wat in de nevels gehuld ligt. Wie van de twee zonen dat is geweest, maar ik denk dat het meest waarschijnlijk is dat we moeten denken aan de jongste zoon van Mozes die het teken van het verbond niet heeft gekregen. Dat het dus zo is gegaan dat Mozes en Zippora op zeker moment hun eerste jongetje kregen. En toen heeft Mozes tegen Zippora gezegd, nu wil ik ook dat onze Gersom besneden wordt op de 8e dag. Zo heeft de Heer het ingesteld, zo is het altijd onder ons volk geweest, zo moet het met mijn zoontje ook gebeuren. En toen Zippora dat hoorde, Zippora die afstamde van de Midianieten, toen is Zippora ongetwijfeld geschrokken. Want de Midianieten kenden de besnijdenis wel, maar die pasten de besnijdenis veel later op oudere leeftijd toe. En we kunnen ons voorstellen dat de moeder die 8 dagen geleden een kindje ter wereld gebracht heeft, als ze dat zo hoort, zomaar hoort, bij zichzelf denkt, en moet dat nou gebeuren? Ja, Zippora, dat moet echt gebeuren. Dat is een inzetting van de Heere. Zo heeft de Heer het gezegd. Ja, en toen heeft Zippora er maar in bewilligd. Gerson is besneden. En toen, na verloop van tijd, toen is Eliezer geboren. En Mozes, die heeft het gezegd. En ons tweede zoontje moet ook op 8 dagen besneden worden. En toen heeft Zippora haar hoofd geschud. En toen heeft ze gezegd, nee Mozes, niet weer. Niet weer dat wrede waarbij het bloed van zo'n klein pasgeboren jongetje moet vloeien. Niet dat bloedige teken. Mozes, kunnen we het niet op een andere manier doen? Kunnen we die jongen niet een mooie naam geven met een betekenis daarin, met een gebed daarin? Eliezer betekent mijn God is hulp of God is mijn hulp. En Mozes zal misschien in eerste instantie wel geprobeerd hebben om toch nog te pleiten voor dat teken van het verbond. Het moet echt, het is bij Gerson gebeurd en nu moet het bij Eliezer ook, maar uiteindelijk heeft Zippora het gewonnen. En hun tweede kindje is niet besneden. Heeft het teken van het verbond in ongehoorzaamheid aan de Heere en aan zijn geboden niet ontvangen. En nu komt de Heere erop terug. En nu wil de Heere de ernst daarvan onderstrepen en zegt hij het onderweg naar Egypte, Mozes. Nu moet u straks het volk uit Egypte leiden. Nu moet u straks in mijn naam het verbondsvolk opeisen van de farao. Zo hebben we het gelezen. Hoe noemde de Heer het volk van Israël? Mijn eerstgeborene. Mijn verbondsvolk. Nu moet u dat verbondsvolk uit de hand van de farao gaan eisen en het straks door de woestijn gaan leiden. Maar Mozes, hoe zal het kunnen als u zelf geen ernst neemt met de voorschriften van mijn verbond? Hoe zal het kunnen als u het teken van het verbond niet hebt toegepast en aangebracht aan uw tweede zoon? De Heere komt Mozes tegen en zoekt hem te doden. Dat is de eerste gebeurtenis. En dan de tweede gebeurtenis. En straks hopen we wel te gaan horen wat voor lessen, wat voor boodschap daarin ligt voor u en voor mij vandaag. Maar dan de tweede gebeurtenis. Als Zippora dat ziet en hoort, bemerkt, ja, dan beseft ze ook dat er maar één ding nodig is. En u leest het in het vervolg, vers 25. Toen nam Zippora een stenen mes, een scherpe steen, en besneed de voorhuid van haar zoon. Dus waar Zippora aanvankelijk heeft tegen geprotesteerd, wat ze niet wilde doen, waar ze voor terugdeinsde, wat voor haar veel te ver ging, dat doet ze hier toch, diep onder de indruk van het feit dat het leven van Mozes in gevaar is. Diep onder de indruk van de wijze waarop de Heere deze dingen ernstig blijkt te nemen. Ze neemt een stenen mes. Wij huiveren bij die vermelding, denk ik, ik wel tenminste, als ik dat voor de eerste keer las. 1 misverstand moet ik wegnemen. Wij moeten niet denken dat dat een barbaarse manier was van besnijden. Er werd een scherp mes gebruikt. Het zou heel wat erger geweest zijn als er bedoeld werd een botmes. Er werd een heel scherp mes gebruikt. Zodat de besnijdenis zo snel mogelijk, zo effectief mogelijk kon plaatsvinden. En een stenen mes wordt later in Jozua 5 ook gebruikt. Dat verhoogde de plechtigheid van de gebeurtenis in die tijd. Dus wat Zipporah wil, ook al kunnen wij een bepaalde huiver misschien niet onderdrukken, maar wat Zipporah wil, dat is dat deze dingen zo snel mogelijk, zo doet ze het, en zo plechtig mogelijk gebeuren. Het is wel opmerkelijk dat Zipporah dat doet. Dat Mozes dat niet doet. Het zou kunnen dat Mozes zo ziek is geweest dat hij het niet eens meer kon doen. Dat hij met zo'n hoge koorts op bed lag, dat hij niet eens meer het sacrament, als ik het zo zeggen mag, van de besnijdenis bedienen kon. In deze uitzonderlijke omstandigheden heeft Zipporah haar zoontje besneden. Zij die er zelf eerst voor terugdeinsde. Dat onderstreept, en daar kom ik straks nog op terug, de grote verantwoordelijkheid van de vrouw. Dat pleit op geen enkele wijze voor de vrouw in het ambt, helemaal niet. Als dat zo was geweest, had Paulus vele honderden, duizenden jaren later in het Nieuwe Testament natuurlijk niet geschreven dat het kerkelijk ambt alleen is voor een man. Maar het onderstreept wel de verantwoordelijkheid van een moeder. Dat wel. Wij komen in de eerste hoofdstuk, en dat zou ik tegen de vrouwen en de meisjes uit de gemeente zeker ook willen zeggen vanmiddag. Wij komen in de eerste twee hoofdstukken van Exodus heel wat vrouwen tegen die hun verantwoordelijkheid ook geestelijk verstaan. Sifra en Poa, de vroedvrouwen in Egypte, die de jongetjes van Israël toch niet doden, Exodus 1. En Jochebed, die haar zoontje verborg, ondanks de bedreigingen van de farao, en Mirjam. En hier Zipporah. Laten dat Bijbelgedeelte zijn die door de moeders, door de oma's, door de meisjes, door de vrouwen in onze gemeente nog eens gelezen worden en overdacht worden met de vraag: wat heeft de Heere vanuit deze Bijbelgedeelte heel bijzonder te zeggen tot ons over onze verantwoordelijkheid? We gaan naar de derde gebeurtenis. Als Zipporah haar jongen besneden heeft, dan lezen we vervolgens in het slot van vers 25 dat Zipporah de voorhuid die besneden is voor de voeten, we zullen moeten aannemen, voor de voeten van Mozes werpt. En dan zegt ze erbij wat er staat in het slot van vers 25. Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. Dat zijn ook raadselachtige woorden. Wat die woorden precies betekenen, waarschijnlijk wil Zipporah ermee zeggen: Mozes, u bent mijn bruidegom. We zijn getrouwd. De Heere heeft ons aan elkaar gegeven. De Heere heeft ons een gezin gegeven. Maar ik heb door deze gebeurtenis heen geleerd dat ons huwelijk en ons gezin nooit losgezien kan worden van de dienst van de God van Israël. En ik heb geleerd dat in de dienst van de God van Israël het bloed centraal staat. U bent een bruidegom geworden voor me, en ik heb u als bruidegom, als man gehouden, maar het is door het bloed heen gegaan. Er heeft bloed voor moeten vloeien. En daarbij heeft Zipporah natuurlijk aanvankelijk gedacht aan het bloed van haar jongetje. Maar als wij bedenken dat Zipporah straks in de geschiedenis met Mozes meereist door de woestijn, als we bedenken dat hun twee jongens meereizen door de woestijn en er getuigen van zijn dat iedere keer als de tabernakel opgebouwd wordt in de woestijn en de offers gebracht worden, daar het bloed vloeit, dan ligt er in deze woorden natuurlijk een hele diepe betekenis. Die betekenis waarvan de Hebreeënschrijver later zegt: zonder bloedstorting geen vergeving. Hoe Zipporah dat hier precies gezegd heeft, Ook dat is iets, en u merkt wel, als ik deze geschiedenis zo met u doorlees en we er met elkaar proberen ons een beeld van te vormen, dat heel veel dingen wat onduidelijk blijven, onzeker blijven, hoe Zippora deze dingen bedoeld heeft, dat is ook wat onzeker. Calvijn bijvoorbeeld, die zegt, ze heeft dat gezegd in opstand. Ze heeft tegen wil en dank haar jongen besneden, omdat het echt niet anders kon. En nu werpt ze, Calvijn gebruikt zelfs het woord haat, nu werpt ze in haat de vooruit van haar zoon voor de voeten van Mozes. En ze zegt, nou ben je me een bloedbruidegom geworden, zo. Er zijn ook verklaarders, en ik hoop dat die verklaring waar is, die zeggen dat Zippora deze dingen heeft gezegd in overgave. Mozes, ik heb me lang tegen verzet. Ik heb me lang tegen verzet tegen al die eisen van de God van het verbond. Ik wilde er eerst eigenlijk helemaal niet in mee. Maar nu mag ik buigen. Gij zijt me een bloedbruidegom geworden. En dan de vierde en de laatste gebeurtenis, voordat we de lessen uit dit gedeelte met elkaar overdenken. De vierde en de laatste gebeurtenis lezen we in vers 26. En hij, dat is de Heere, liet van hem af. Als de Heere dat ziet, dat ook Eliezer, de tweede zoon, besneden is. Dat Zippora gehoorzaam is geweest, uiteindelijk. Dan laat hij van Mozes af. Dat wil zeggen, dan trekt hij zijn straf van de hand in. Dan loopt het leven van Mozes geen gevaar meer. Als Mozes ziek geweest is, dan wijkt de ziekte. En dan laat de Heere dus zien waar het hem om te doen was. De Heere is niet naar die herberg gekomen in de nacht om te verderven. Al leek dat er wel op. Hij zocht Mozes te doden. Maar de Heere is gekomen, en we hopen dat dan straks nog wat uitvoeriger te horen, om te behouden. Als we het heel goed lezen en het tot ons laten doordringen, zouden we zelfs kunnen zeggen, gemeente, de Heere neemt het op voor het kind tegenover een ongehoorzame ouder. Dat is wat er gebeurt. Maar voordat we dat overdenken, willen we eerst nog een psalm zingen. Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. En wat er verder volgt. Thank you. 4 gebeurtenissen. God zocht Mozes te doden, dat was het eerste, omdat zijn tweede zoon niet besneden was. Zippora besneed die jongen, dat was de tweede. Derde, ze noemt Mozes haar bloedbruidegom. En het vierde, de Heere laat van Mozes af, trekt zijn straffende hand in. Wat ligt daar voor onderwijs in, voor u en voor mij deze middag? Want wij zijn niet naar de kerk gekomen om alleen maar een onbekende geschiedenis te horen. Om een duistere en raadselachtige geschiedenis uit Gods woord te horen, uitleggen en verklaren. Maar het gaat ons erom om daar ook onderwijs uit te ontvangen als het goed is. Wat voor onderwijs ligt daarin? Ik zei u al, ook het onderwijs laat ik in 4 uiteenvallen. Het eerste is, en dat is nog belangrijk om vooraf op te merken, dat onderwijs is bestemd voor heel de gemeente. Ik heb deze tekst niet uitgekozen met speciale gedachten aan bijvoorbeeld de doopouders, omdat zij naar mijn indruk zouden lijken op Mozes en Zippora. Nee, dit gedeelte dat vanmiddag voor ons ligt, dat geldt voor heel de gemeente en voor alle die hier aanwezig zijn. Maar wat is er dan voor onderwijs in? Allereerst, dat is de eerste les, wij kunnen op allerlei wijzen en om allerlei redenen nalatig zijn in het verbond. Dat was Mozes, dat was Zippora, maar dat kunnen wij ook. Wij kunnen op allerlei wijzen nalatig zijn in het verbond. Mozes was het omdat hij er uiteindelijk in toestemde dat zijn tweede zoon niet besneden werd. Zippora was het omdat ze de rechten van Israëls God op haar kind niet erkende. Maar wij zouden ook nalatig kunnen zijn in het verbond van God. Hoe dan? Bijvoorbeeld door ons kind teken van het verbond te onthouden. Dat is nalatigheid in het verbond. Bijvoorbeeld door ons kind wel te laten dopen, maar dat alleen maar te doen uit bijgeloof of uit gewoonte. Bijvoorbeeld door ons kind niet bekend te maken met het woord van God, of onvoldoende bekend te maken met het woord van God. Door, net zoals Eli, onze kinderen niet zuur aan te zien als ze wegen gaan bij de Heere en bij zijn dienst vandaan. En om de lieve vrede weer laten we alles maar lopen en gaan. Bijvoorbeeld, ouders, door niet te bidden om de zaligheid van uw kind. Wanneer hebt u dat voor het laatst gedaan? Gebeden om de zaligheid van uw kind. Wanneer, vaders, moeders, hebben wij voor het laatst de namen van onze kinderen in ons persoonlijk gebed voor de Heere neergelegd? De namen van onze kleinkinderen. Nalatigheid in het verbond. Dat kan dus op allerlei wijzen. Dat kan zijn als we de eisen van God op onze kinderen niet laten gelden. Als we misschien ook wel een deel van Gods woord en van de waarheid van Gods woord verzwijgen voor ons kind. Want moet het nou zo? Dat heeft Zippora naar alle waarschijnlijkheid ook tegen Mozes gezegd. Mozes, moet het nou zo? We kunnen toch ook alleen maar de aardige en de vriendelijke kant van de dienst van Israëls God laten zien. Een mooie naam, maar niet die besnijdenis. Wat is er alle reden, gemeente, om ons voor de Heere te verootmoedigen? Wat is er alle reden om ons leven te onderzoeken? Zijn wij nalatig geweest als ouders in het verbond? Omdat we onze kinderen ons gebed hebben onthouden. Omdat we onze kinderen de opvoeding bij Gods woord voor een deel hebben onthouden. Omdat we onze kinderen goede, aanprijzende woorden over de dienst van de Heer hebben onthouden. Omdat wij onze kinderen waarschuwende woorden over de ernst van de eeuwigheid hebben onthouden. Hoe zijn wij nalatig geweest in het verbond? Als ouders, als grootouders, maar ook als kinderen. Want als kind kun je ook nalatig zijn in het verbond. Als wij bij het opgroeien en bij het begrijpen en meer begrijpen van deze dingen, Gods eis op ons leven niet erkennen. Als je denkt, ben ik een keer gedoopt, maar daar heb ik zelf niet om gevraagd. En ik doe wel waar ik zelf zin in heb en ik maak wel uit hoe mijn levensweg loopt. Dan erken je de God van het verbond niet en dan ben je nalatig in het verbond. Er zijn dus allerlei manieren om nalatig te zijn. Als, en ik wil niemand dwingen in zijn geweten. Ik heb het niet over worsteling en strijd die er kan zijn. Maar als jonge mensen misschien op een leeftijd gekomen zijn waarop ze belijdenis zouden kunnen doen. Maar er geen moment over nadenken. Nalatig in het verbond. Dat is een eis van de God van het verbond. Of als we dat uitstellen en denken, kijk, als ik nu belijdenis doe, dan moet ik toch ook wat netter gaan leven. En ik wil eerst nog een jaar of 6, 7 van de zonde genieten en doen waar ik zin in heb. En dan zijn mijn wilde haren er een beetje af en dan nalatig in het verbond. En gemeente, ik ga niet boven u staan. Ik ga in gedachten naast u zitten. Want ik heb mijn eigen hart en mijn eigen leven ook moeten onderzoeken op die vraag. Waarin ben je nalatig geweest in het verbond? Tweede les. Dat is dat de Heere nalatigheid in het verbond buitengewoon ernstig neemt. Dat hebben we vanmiddag gehoord. God zocht Mozes te doden. En Mozes was het man die door genade de goede keus had mogen doen. Er staat, hij koos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, want hij zag op de vergelding van het loon. En het was een keus die was al in Egypte in zijn hart gevallen. Jaren geleden. Mozes kende genade. Mozes stond zelfs in de dienst van de Heere. Maar God neemt het Mozes, zijn kind Mozes, zijn knecht Mozes. God neemt het ouders, jonge mensen, kinderen, zeer kwalijk als ze nalatig zijn in het verbond. Zo kwalijk dat we lezen in onze tekst, God zocht Mozes te doden. Waarom? Waarom neemt de Heer het zo ernstig dat Mozes die tweede jongen van hem niet besneden had? Ik ga er alvast iets van zeggen en dan het laatste komt wel in de vierde les. Maar dat is omdat de Heer dat jongetje van Mozes ziet tegen de achtergrond van onze oorspronkelijke toestand. Geschapen tot zijn eer. Maar gevallen met Adam in de zonde en daarom een kind des toorns. En nu is Mozes onderweg met zijn gezin naar Egypte. En waar Mozes helemaal niet aan heeft gedacht aanvankelijk onderweg en Zippora helemaal niet aan heeft gedacht. Nu gaan ze naar zo'n heidensland en dan gaat de Heere daar straks een scheiding laten vallen tussen Egypte en tussen Israël. En als dat volk dan zo straks door de Heere afgezonderd wordt. Ja, waar moet dat jongetje van Mozes dan naartoe? Als die onbesneden is. Wat moet de Heere dan doen als hij zijn gerichten gaat uitoefenen over de kinderen van Egypteland? En hij haalt de kinderen van Israël, de jongetjes die het teken van het verbond dragen, er nog uit. En hij gaat ze in veiligheid brengen en hij gaat ze uitleiden uit Egypteland. Maar wat moet hij dan doen met dat jongetje? Daar heeft Mozes niet aan gedacht op dit moment. En daar moet u op letten, de Heere wel. Er is gemeente onderweg naar Egypte, maar één die er echt zorgt aanvankelijk voor dat tweede kind van Mozes en Zippora. En dat is de Heere zelf. Want Mozes, met alle genade die de Heer hem gegeven had, die liet zijn kind onbesneden. En Zippora wilde er niet aan. En nu is het God die het in zijn onbegrijpelijke verbondstrouw gaat opnemen voor dat kind. En het zegt, Mozes, ik neem het u zeer kwalijk dat u dat jongetje niet besneden hebt. God zoekt het behoud van mensenkinderen. Zo moeten we deze geschiedenis ten diepste lezen. God heeft het behoud van dat jongetje op het oog. En als hij deze middag de eisen van zijn verbond voorhoudt aan jullie en aan ons als ouders, als grootouders in de gemeente, dan is dat omdat hij het behoud van mensenkinderen zoekt. Dan geeft de Heere, met eerbied gesproken, niet een aantal regels waar hij een mens mee plagen wil. En waarvan hij dan denkt, nou daar moet je je aan houden. En vervolgens is het toch allemaal nergens goed voor. Maar dan zoekt de Heere daarmee het behoud. En daarom wil de Heere ons op zo'n aangrijpende wijze bij de doop en bij het doopvond brengen. En daarom wilde de Heere ons die aangrijpende woorden uit het formulier laten horen. Wij en onze kinderen van nature in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen van de toorn. Zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij we opnieuw geboren worden. Hij wil het ons als ouders op het hart binden. Ons kind heeft boven alles één ding nodig. Eén ding is nodig en zoek het, ouders. En laten we het mogen zoeken, gemeente, voor onszelf en voor onze kinderen. Vindt u het niet ontroerend dat waar Mozes en Zippora daar helemaal niet aan gedacht hebben onderweg. Mozes heeft wel gedacht aan zijn taak natuurlijk. Daar heeft hij wel over gesproken, daar heeft hij nog wel bezwaren tegen geopperd. Maar hij heeft helemaal niet meer gedacht aan zijn jongen. En toen heeft de Heere er wel aan gedacht. De God van het verbond zoekt te behouden. En als de Heere dan zo is, als dat de diepe achtergrond is van dat hij het ons zeer kwalijk neemt, als wij nalatig zijn in dat verbond, ja, dan is de Heer ook de enige bij wie we met al onze schuld en met al ons gebrek in de opvoeding moeten komen en gedurig moeten knielen. Vaders en moeders samen voor Gods aangezicht. Heere, help ons toch om onze kinderen zo op te voeden zoals u het wil. Schenk ons toch uw genade. En laat dat gebed er veel zijn bij ouders, maar ook bij alle gemeenteleden, voor de kinderen van de gemeente. Voor die kinderen en die jonge mensen die onder het woord komen, maar ook voor degenen die niet meer of nog maar heel af en toe onder het woord komen. Die van de dienst van de Heere dreigen af te wijken. Is dat iets wat een plaats heeft in uw gebed? Is dat iets wat een plaats heeft in ons aller gebed, ook persoonlijk? Wij hebben een verantwoordelijkheid, gemeente, naar de kinderen van de gemeente, allemaal. Of we nu zelf kinderen mochten ontvangen of niet. De derde les. Vaders en moeders hebben de grote verantwoordelijkheid en de plicht om elkaar zoveel mogelijk bij te staan in deze dingen. Dat is ook een les die opgesloten ligt in dit Bijbelgedeelte. Toen Mozes, en zo stel ik het me maar voor, zo krachteloos was door de ziekte die hem plotseling aangreep, dat hij niet eens zijn zoon meer kon besnijden. Toen heeft Zippora gedaan waar ze alsmaar voor teruggedeinsd was. Toen heeft Zippora de besnijdenis voltrokken. Wat is nodig om als ouders elkaar op te roepen en aan te sporen en bij te staan? Wat is het nodig om samen één lijn te trekken in de dienst van de Here? Wat zou het een afbreuk doen als een... En dat zeg ik niet op een hoogmoedige manier veroordelend, maar wat zou het een afbreuk doen als een vader bijvoorbeeld zo zijn best doet om zijn kinderen bij de dienst van de Here op te voeden en een moeder haalt er eigenlijk in al haar doen en laten weer een streep doorheen. Of omgekeerd. Dat er als het ware van twee kanten getrokken wordt aan een kind. Nou, als wij dan aan de verkeerde kant zouden trekken, gemeente, dan hebben we heel wat te verantwoorden. En dan hoop ik dat het vanmiddag zo mag zijn dat iemand die misschien nog wel terugdeinsde voor deze dingen. Dat iemand net zoals Sippora in het hart overwonnen mag worden. Om de verantwoordelijkheid te verstaan die we hebben. Juist in de dingen van het verbond. Ouders hebben de plicht om elkaar bij te staan. En om alles te doen wat in hun vermogen ligt. Om hun kinderen op te voeden bij Gods woord en in de vreze des Heren. Dat is het derde. En dan het vierde. En eigenlijk heb ik dat al wel gezegd en aangestipt. Maar in dit alles zoekt de Heere het behoud van mensen. Ook in deze ernstige geschiedenis. En de Bijbel is, om zo te zeggen, geen slap, zoet boek. Dat niet, natuurlijk. Het is niet een slap, zoetelijk verhaal waarvan je kunt zeggen alles komt wel goed. De Bijbel heeft ook aangrijpende en ernstige kanten. En we hebben vanmiddag in de geschiedenis die voor ons lag er iets van gezien. Zo ernstig neemt God de eisen van zijn verbond dat hij niet wil dat ook het teken van het verbond maar verworpen zou worden. Hij zocht Mozes te doden. En tegelijkertijd zoekt hij Mozes en de zoon van Mozes ook te behouden. Daar is het allemaal op gericht. Als de Heere straks na al die plagen in Egypteland Israël gaat uitleiden, dan geeft de Heere bij die uittocht uit Egypte opnieuw een teken. Teken van Pascha. En wie mogen er dan van Pascha eten? Dat staat er heel nadrukkelijk bij in Gods woord. Alleen wat de jongens en de mannen betreft, degene die besneden zijn. Daar blikt de Heere als het ware al op vooruit. De Heere wil niet dat wij onze kinderen zo zouden opvoeden. Dat wij het verbond van God zo zouden verwaarlozen dat onze kinderen ten gevolge daarvan de dienst van de Heere vergeten en verwaarlozen en uiteindelijk verloren zullen gaan. De Heere wil niet, jonge vrienden, dat je de God van het verbond veracht. De Heere wil niet, ouderen, dat wij de God die zijn woord heeft gegeven en zijn belofte heeft gegeven en de voorrechten van het verbond heeft gegeven. De Heere wil niet dat je je leven leidt naar eigen goeddunken en naar eigen inzichten. De Heere heeft een mens niet over voor de ondergang. Heel veel eeuwen later staat daar de profeet Ezechiël die het moet zeggen uit naam van de Heere tegen het volk. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich zou bekeren en leven. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? De Heere zoekt het behoud van mensenkinderen. En dat is wat hij heel bijzonder wil laten afbeelden door alle ernst van een doopsbediening en van bijbelgedeelte van vanmiddag heen. En in wie is nu de zaligheid te vinden voor ons en voor onze kinderen? Is dat een vraag vanmiddag van iemand hier in de kerk? Want we hebben het gehad over verbondsvoorrechten en over verbondsverplichtingen. Maar verbondsvoorrechten op zich, hoe belangrijk ook, hoe groot ook, maken een mens nog niet zalig. Dat weten we ook. Nicodemus, kind van het verbond, kreeg het te horen terwijl hij besneden was. Tenzij ge wederom geboren wordt, ge kunt het koninkrijk Gods niet zien. En verbondsplichten, hoe belangrijk ook en hoezeer wij een verantwoordelijkheid hebben om onze kinderen op te voeden en te laten opvoeden in de wegen van de Heer en bij het woord van de Heer. Maar onze plichten en onze plichtsbetrachting zal ons en onze kinderen niet zalig maken. Wat wil de Heer nu boven alles? Hij wil ons brengen bij zijn woord. En hij wil ons als in een spiegel laten zien wie wij door onze zonde geworden zijn, jawel. Hij wil ons de ernst van onze situatie onder ogen brengen en in ons hart en op ons hart laten wegen. Zodat we vragers en roepers worden. En als de doopsbediening van deze middag en andere doopsbedieningen ons daar niet heeft gebracht, gemeente, dan is de doopsbediening op dat punt eigenlijk ook nog maar zo onbeantwoord gebleven van onze kant. Als wij geen vragers en geen roepers zijn geworden aan de troon van Gods genade, om van hem te smeken al wat ons ontbreekt. Want dat moeten we nooit vergeten, dat de doop allereerst en de belofte van de doop ons allereerst willen laten zien wat er bij ons niet is. De doop maakt niet allereerst rijk. De doop op zich maakt ook niet rijk. De doop wil allereerst en het onderwijs van de doop wil allereerst arm maken. Het wil ons laten zien wat u, mij, onze kinderen van nature ontbreekt, opdat we, hoe zegt het formulier het, ons zouden mishagen en voor God verootmoedigen en onze zaligheid buiten onszelf in Christus zouden zoeken. Dat. En is dat nu gebeurd? Hebben wij nu voor onszelf en voor onze kinderen de zaligheid al leren zoeken in die Christus die zichzelf wilde laten besnijden, wiens bloed gevloeid heeft, en het was volkomen rein en heilig en zuiver bloed, op de 8e dag van zijn leven besneden, en na 33 jaar vloeit zijn bloed opnieuw vanuit zijn wonden. Vanuit die wonden, o gemeente, de Heilige Geest, geef ons dat we er eens in blikken mogen, waarin u het hart van God nog geopend ziet. Een God die het behoud van zondaren zoekt. Maar dan, en dan nog een keer met liefde gezegd, maar een indruk en een ontroering bij het hart van God en de liefde van God op zich is ook niet voldoende voor u en voor mij. Wat is nodig om als een arme zondaar, als een verloren zondaar in mezelf, schuiling te zoeken in die schuilplaats van de wonden van Christus. En die schuilplaats is nog geopend voor ouderen, voor jongeren. Al waren uw zonden rood als scharlaken. Wie in die schuilplaats schuilen mag door een waar geloof, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Rust niet, voordat u vrede gevonden hebt in die enige schuilplaats van de wonden van Christus, die zich wilde laten besnijden. En wiens bloed reinigt van alle zonden. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, zou u het woord willen naprediken in onze harten. We dragen hartelijk aan u op. Degene die er alleen voor staan in de opvoeding. En ze zouden er ook kunnen zijn onder ons of onder degene die met ons meeluisteren. Heere, wilt u het hart van een man, een vrouw naast ons, als die er tenminste nog is, neigen om één lijn te trekken in de gehoorzaamheid aan uw woord. Wilt u geven, Heere, dat boven alles de diepe betekenis van deze dingen in ons hart mag worden uitgewerkt. Gedenkt u de doopouders, vervult u genadig uw belofte aan hun kinderen. Wil u het doen, Heere, u die het verlorene zoekt, u die het afgedrevene zoekt. Wilt u zoeken hen die van uw dienst verdwaald zijn, maar willen ook aan ons denken en aan deze doopouders en hun kinderen. Heere, hoor en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden, uw naam erkennend en dankend voor wat u gaf. En dat alles om Christus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 105. En daarvan het laatste vers, 105 vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. 105 vers 24. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.